Dit is Ilfi.
85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. In deze reeks van mijn podcast Kaarten op tafel bespreek ik met ervaringsdeskundigen en experts wat die klachten kunnen zijn en wat je eraan kan doen. Gelukkig is er steeds meer kennis en informatie te vinden, maar het is vaak nog wel zoeken geblazen. Ik heb me ook suf gezocht toen ik zelf die overgang inging. Maar nu deel ik mijn opgedane kennis met jou. We bespreken onder andere klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? Of ben je misschien een werkgever? En wat kun jij dan doen voor je medewerkers die overgangsklachten hebben? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen hierover. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op sdl.nl/overgang. Deze aflevering van Kaarten op tafel wordt je aangeboden door Sectorinstituut Transport en Logistiek. We zijn vrouw. Of we nou jong zijn of wat ouder, zwart of wit, wel of niet in een vrouwenlijf geboren zijn of misschien een fysieke beperking hebben, we zijn allemaal vrouw. En natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. We komen uit verschillende werelden en hebben een andere kijk op de dingen. Maar in plaats van tegen elkaar te gaan schreeuwen op mainstream of social media, gaan we hier het eerlijke gesprek met elkaar aan. Met open kaarten en met de billen bloot. Maar altijd vanuit liefde en respect, met het oog op begrip en verbinding. Maar natuurlijk wel met de nodige vrouwelijke power. Dit is Kaarten op tafel. Twee vaste onderdelen in deze podcast zijn de harte vrouwkaart en de showdownkaart. Dat behoeft misschien een beetje uitleg, maar de harte vrouwkaart. Daar hebben jullie en ik zelf ook de naam opgeschreven van de vrouw die jullie heeft geïnspireerd, of die voor jullie een voorbeeld is geweest, of een, of misschien iemand die heeft laten zien hoe je het helemaal niet wil doen in het leven, omtrent het onderwerp waar we het vandaag over hebben. En de showdownkaart is eigenlijk een soort onthulling, een soort biecht, een soort iets wat we kunnen vertellen over onszelf, waar we misschien minder trots op zijn, of wat we spannend vonden, of waar we onzeker over zijn. En vandaag leg ik mijn kaart op tafel met niemand minder dan Sharon Doorzon en Monique Kalkman. En voor de mensen die onder een steen gelegen hebben of even hun geheugen opgefrist moeten krijgen. Sharon, jij bent natuurlijk zangeres. Kennen mensen jou zelfs nog van Ravish, hè? De girl band Ravish.
Ja.
Popstars The Rivals wonnen jullie. Of The Voice of Holland tweede seizoen zat je in. Ja. Samen met mijn man.
Ja, samen met Charlie. Ja.
Heb je de halve finale gehaald. Toen allerlei grote hits. Fall in Love, A High on Your Love, Something Beautiful.
Ja.
Expeditie Robinson heb je meegedaan in 2015. Oh, ik ben echt diehard fan van het programma. Om naar te kijken. Ik ga never ever meedoen.
Kom op.
Nee, never ever. Beste zangers van Nederland.
Ook nog, jeetje.
Toen zong je heel mooi dat liedje met Willeke Alberti.
Ja.
Samen zijn, maar dan in jouw Engelse versie. Had je zelf gemaakt, hè?
Ja.
Hold me now. En nu ben je recentelijk uit Almere weg verhuisd. Zo jammer. Ja. Maar je bent in Houten nu jouw Talent Crib, wat je hier in Almere ook had opgezet. Een zangschool ben je daar nu aan het opzetten. Dus druk tot druk.
Ja.
Natuurlijk als corona toelaat ook weer druk met optredens. Monique Kalkman, jij bent echt een sporty spice in het kwadraat. Internationaal Tennis Hall of Fame sta je in. Je hebt 3 keer goud en 2 keer zilver gewonnen op de Paralympics met tennis. Ja. En 1 keer goud en 1 keer bron met tafeltennis. Dus in 2 sporten. En dan doe je tennis ook nog enkel en dubbel.
Ja,
begreep ik.
Ja.
En dan 12 jaar
maar toen wel.
Op hoog niveau gegolfd. De beste van Europa. Dus my goodness, echt heel intensief. En tegenwoordig werk je voor Lauwman, mobiliteitsbedrijf, als marketeer en ambassadeur van maatschappelijke projecten. En je bent ambassadeur van Fonds Gehandicapten Sport.
Zeker.
Juist. Ja. Hele mond vol, maar dan weet iedereen even met wie we hier aan tafel zitten. Niet de eerste, de beste. Allebei ook moeder, carrièrevrouwen. Lange relaties achter de rug en weer opnieuw gestart. Hè? Want Sharon, jouw relatie is na 11 jaar helaas, of misschien wel gelukkig, dat weet ik niet, daar komen we zo meteen wel achter, gesneuveld. En Monique, jij bent al 30 jaar met dezelfde man, maar jullie zijn ook gescheiden geweest.
Ja, in 2006.
Weer opnieuw.
En toen weer de draad opnieuw opgepakt na een jaartje. En nu zitten we al in 15 jaar.
Vind ik ook zo'n mooi verhaal. Ja, het komt vast along the way nog wel ter sprake. Want de kaarten zijn geschud en het onderwerp van vandaag is de emancipatie voltooid? Is het klaar? Zijn we nu allemaal als vrouwen, hè, de vrouwenemancipatie heb ik dan natuurlijk over, zijn we geëmancipeerd of is er nog werk te doen? En eigenlijk is mijn eerste vraag, wat denken jullie? Zijn we klaar? Even gewoon ja of nee?
Nee, ik denk dat we nooit klaar zijn.
Nee.
Nou, ik hoop wel dat we ooit klaar zijn. De voorspelling is geloof ik nog 136 of 139 jaar. En dan, ik zit even op mijn... Ik heb een hele feitenkaarten hier voor me liggen. Even alle feitjes opgezocht. Maar de voorspelling is geloof ik dat het nog 136 jaar... schatting van WEF, nog over 136 jaar... zijn mannen en vrouwen hebben ze gelijke rechten. Is de voorspelling.
Maar dat, is weer, dat is dus wereldwijd?
Dat is, nee, dat is Nederland.
Oh, dat is Nederland? Ja. Oh my god.
Helaas. Ja, want let op de wereldranglijst. Hè, dat is een ranglijst van 156 landen. Op welke plaats denk je dat we staan? Nederland, modern land, vooruitstrevend, vrij.
50.
Dat vind ik heel deprimerend.
Sorry, hoeveel landen?
156, maar we staan op de 31ste plek. Dus behoorlijk laag. Maar voor jou valt het mee. Jij dacht nog erger, Monique.
Ja, ik dacht 50. Als je kijkt naar bijvoorbeeld arbeidsparticipatie.
Ja.
Dan hoor je verschrikkelijke dingen.
Ja. Maar we zijn 7 plaatsen gestegen door corona.
Dat
is interessant, hè? En dat komt omdat de kinderopvang open is gebleven voor de, hoe noemen ze dat ook weer? Niet de urgente beroepen, mensen in de zorg en zo. Dus alles wat onmisbaar is. En door de deeltijdcultuur in Nederland. Wij zijn natuurlijk heel erg gewend om deeltijd te werken. En dat maakte het dan toch mogelijk voor al die vrouwen. Om die extra zorg op te kunnen pakken. Die dan toch meestal op onze schouders terechtkomt. Okay. Dus dat is de reden waarom we 7 plaatsen gestegen zijn. Dankzij corona.
Fantastisch.
Maar we staan dus achter Namibië, om maar wat te noemen.
Hè? Ja, serieus. Nou, wat ons nu positief is in de coronatijd, is denk ik normaal gesproken speelt dat in ons nadeel. Met arbeidsparticipatie, die deeltijdcultuur.
Ja.
En dat met name over de vrouw gedacht wordt, dat die altijd de deeltijdbaan moeten hebben.
Ja.
En ik weet nog goed, toen, dus inmiddels al wel 20 jaar geleden. En dat was overigens in het buitenland. Ik werkte in Engeland. En toen was ik zwanger. En ik kwam terug van mijn zwangerschapsverlof. En toen was mijn baan vergeven aan een man.
Wow.
Omdat ze zeiden van, maar jij wilt toch niet fulltime blijven werken als je terugkomt van je zwangerschap? Ik zeg, hoezo mag ik dat alsjeblieft zelf bepalen en niet het bedrijf?
Ja. En er is nu overigens sinds niet heel lang een nieuwe wet. 1 juli 2020, om precies te zijn, dat partners, dus echtgenoten, 6 weken verlof krijgen in plaats van 2 dagen wat het was. Ja. Na een bevalling of nadat ze een kind hebben gekregen.
Ja.
En dat is dus pas sinds vorig jaar.
Mooi.
Ja. Ja.
Maar er is natuurlijk heel lang niks gebeurd, omdat die minister, Ate Geus, in 2003 natuurlijk geroepen heeft, emancipatie is voltooid. En daarna was er geen portefeuille, er werd helemaal geen beleid meer gevoerd op dat vlak. Dus het heeft heel lang ook behoorlijk stilgelegen. En eigenlijk is toen op dat moment Women Inc. gestart. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Nee.
Dat is interessant om daar eens naartoe te gaan, naar die website. En die organiseren ook heel veel. En die hebben dus onder andere daarvoor gezorgd dat we nu dat verlof hebben.
Okay.
Dus daar is wel wat aan het gebeuren. Maar als we even teruggaan naar de geschiedenis, dan zie je dat we sinds 1919 pas kiesrecht hebben als vrouw.
Ja.
En eigenlijk pas in 1922 in de praktijk. Mm-hmm. Want dan kreeg je zo'n kieskaart opgestuurd. Dus eigenlijk nu pas 100 jaar. En voor de Surinaamse vrouwen in Suriname was het pas 1948.
Wauw.
En sinds 1955 mogen vrouwen niet meer ontslagen worden nadat ze getrouwd zijn. Dat was vroeger standaard.
Nee,
hè? Je
echt?
Gewoon, als je trouwde werd je ontslagen, mocht je niet meer werken.
Ja.
1956 is pas de wet handelingsonbekwaamheid voor vrouwen afgeschaft. Dat was een wet die bepaalde dat jij dus niet zelfstandig een bankrekening of een verzekering mocht afsluiten, of een bankrekening mocht openen zonder toestemming van jouw man. En je mocht ook niet reizen zonder toestemming van jouw man. Dus kan je je voorstellen, dat was 1956. En 1971 pas is uit het wetboek geschrapt de volgende zin.
De man is hoofd van de echtvereniging en de vrouw is hem gehoorzaamheid verschuldigd.
Ja hoor.
Moet je voorstellen, in 1971 is dat
nou,
pas...
Nou, ik ben blij dat ik niet in die tijd ben geboren, want dan had ik heel wat relletjes gehad.
Ik leefde toen al, ja, zeg maar. Ook. Dus ik heb dat meegemaakt. Ja. Dus dat is allemaal nog helemaal niet zo lang geleden. Nee. En onze moeders en grootmoeders hebben hier nog mee te maken gehad. Ja. En dat kan je bijna niet voorstellen. Dus gelukkig is er wel alweer een hoop veranderd. Maar is dat genoeg? Nou, jullie riepen allebei heel hard van niet. Hoe ervaar jij dat, Sharon?
Nou ja, ik zit eigenlijk een beetje meer naar mezelf te kijken. Ik heb dat nooit echt ervaren, zeg maar, van dat ik ergens word achtergesteld of ja, gevoeld van dat ik een vrouw ben, dat ik daardoor minder zou zijn. Maar dat komt denk ik ook gewoon door, nou ja, dat ik zangeres ben en dat ik juist in groepjes terechtkwam. Doordat ik dan mijn krullen had of een tintje had. Terwijl ik achteraf dan ook denk van ja, moet ik dat positief bekijken? Of is dat dan juist zo van, oh ja, omdat jij donker bent, pas je in het plaatje of zo. En dan ben je een beetje anders dan de rest. Maar ik ben heel erg opgevoed met, je moet echt zelfstandig zijn. Zelfs ook echt door mijn vader van, zorg dat je op je eigen benen staat. En zo sta ik eigenlijk altijd al in het leven. Ja, en ik heb natuurlijk wel verhalen gehoord van mijn oma, van hoe dat dan vroeger was. En nou, wat je dan net ook zegt, dat ik kan me dat inderdaad niet voorstellen of zo. Dus ja, misschien als we zo lekker verder in het gesprek zitten, dat ik denk, oh ja, daar heb ik het ook mee gemaakt. Of hier is nog wel een verbeterpunt, tuurlijk, weet je, op de arbeidsmarkt. Maar ook daar, dat is voor mij een beetje een ver van mijn bedshow. Dus ik kan daar niet zo heel veel over zeggen of zo. Ik heb dat zelf nog niet ervaren, dat ik als vrouw...
Ja, want hoe is dat voor jullie in een relatie geweest? Hè? Want jullie zijn natuurlijk allebei behoorlijk zelfstandig, ambitieus. Ben ik zelf ook. Heb je daarin obstakels gevoeld? Want het vraagt natuurlijk ook om wat van je partner. En volgens mij hebben jullie allebei partners gehad die behoorlijk betrokken waren bij jullie carrières. Hè? Jouw partner heeft jou zelfs getraind, toch,
ja,
Monique?
Ik ben heel cliché. Ik ben op de tennisleraar aan zijn korte broek gevallen.
snappen wij volledig.
Hij heeft hele mooie benen.
Ah.
Maar hij is altijd, ja, dat klinkt misschien heel verkeerd, maar hij is juist altijd heel volgzaam geweest in mijn carrière. Want natuurlijk hebben we samen als coach en als speelster lang samengewerkt. Mm-hmm. En de wereld afgereisd en de resultaten geboekt. En onze dromen nagestreefd. En die hebben we gehaald. En toen kreeg ik na mijn sportcarrière gelijk de kans. Dat had ik overigens tijdens mijn sportcarrière al opgebouwd. Maar na mijn carrière kreeg ik gelijk de kans om voor mijn sponsor te gaan werken in Engeland. En toen had ik zoiets van, ja, moeten we dat wel doen? Want Mark heeft hier zijn tennisschool. Ik kan hier ook werken. En toen heeft hij juist gezegd van, joh, dit is jouw droom. We gaan samen naar Engeland. En,
dus hij heeft zich eigenlijk heel erg in...
Die tennisbal is al overal rond. Hij kan daar makkelijk werken. Ja. En ik had de betere job in het gezin. Ik was de kostwinner op dat moment.
Dus hij was eigenlijk de tennisman. Zoals in de voetbalvrouw, de tennisman.
Precies.
Hoe was dat bij jou, Sharon? Ja. Want jouw partner was ook jouw tourmanager, volgens mij.
Klopt. Ja, bij ons was het ook wel zo. Dat eigenlijk doordat ik de voice ging doen, en het ging de carrière echt in de lift. En ja, toen is hij ook gewoon meegegaan. En tourmanagement en... Ik ben tot op de dag van vandaag heel dankbaar dat hij mij zo heeft gesteund en alles. Maar ja, ik kan ook begrijpen dat het voor een man, en dus in dit geval mijn ex, dat het voor hem ook wel pittig was. Dat ik zo op mijn eigen benen stond en ja, goed wist wat ik wilde en dat ik daar alles voor deed.
Want kreeg hij daar wel eens commentaar over van andere mannen of van andere vrouwen misschien, van mensen in de omgeving? Voelt men daar wat van?
Tuurlijk, er zijn ook wel mensen die zeggen, ja hoor, je doet alleen tourmanagement, weet je wel zo. Maar mensen weten niet van hoe je dan samen een team was. En hoe, ja, ik weet niet, samen zorgde je er dan voor dat je alles eruit haalt. Ik vond dat ook wel heel prettig. Dat als je zo druk was met je carrière, dat iemand je daar zo dan in kon ondersteunen.
Want ik heb wel ervaren, bijvoorbeeld toen Charlie en ik elkaar leerden kennen. Hij is natuurlijk behoorlijk een stuk jonger dan ik. 11,5 jaar, om precies te zijn. En dat ik was toen al bekend. Ik was eigenlijk op mijn hoogtepunt, kwam net in goede tijden. Dus dan weet echt iedereen in Nederland zo'n beetje wie je bent. Ja. En hij had wel ook al wat een carrière natuurlijk als boybandzanger. Maar nog niet in die mate. Hij was niet te vergelijken met hoe het bij mij ervoor stond.
Ja.
En ook door dat leeftijdsverschil, denk ik, werden wij als setje eigenlijk totaal niet serieus genomen. En hij werd echt de toyboy van Tanja Yes genoemd. Echt, het heeft behoorlijk lang geduurd voordat we daar eindelijk vanaf waren. Dat mensen gewoon zoiets hadden van, oh ja, jullie hebben gewoon een volwaardige relatie. En ja, daar respectvol over gingen spreken.
Vervelend
en,
wel.
Ja, en ik denk ook dat dat voor een man best een dingetje kan zijn. Hij zegt altijd wel van niet. En dat hij er niks van aan heeft getrokken. Dat vind ik ook heel krachtig van hem. Maar het lijkt mij heel lastig. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je... Voor vrouwen is het heel normaal. Hè, dat je ten dienste van die man bent. Dat jij zijn carrière faciliteert als vrouw. Dat vindt iedereen normaal. En, maar als het andersom is, wordt dat dan toch ook nog wel eens raar tegen aangekeken. Ik weet niet, misschien zit het in de sport anders. Ik zie al, zeggen Monique.
Ja. Ja, het is voor ons altijd normaal geweest. En voor ons beiden. Wij kregen wel altijd de vraag van... Maar hoe doe je dat dan? Ik bedoel, hoe scheid je dan je relatie van je sport? En zeiden wij heel simpel van... Nou, op de tennisbaan is hij de baas en thuis ben ik de baas.
Ja. En hoe hebben jullie dat met kinderen gecombineerd? Want dat is natuurlijk ook die standaardzin altijd. Hè? Die als vrouw eigenlijk altijd, als carrièrevrouw altijd de vraag krijgt... Hoe combineer je nou, want jullie hebben ook allebei kinderen, gezin en carrière? Wat ze aan mannen eigenlijk nooit vragen, maar dan vraag ik hem nu ook eventjes... Want ik vond dat heel lastig, heel eerlijk gezegd. Ik heb die spagaat echt gevoeld. En nog steeds wel, hoor.
Nee, die heb ik eigenlijk niet gevoeld. Met uitzondering van toen ik terugkwam op mijn werk. Dat ze zeiden van, nou, je wilt toch part-time gaan werken? En toen heb ik dat wel gelijk de kop ingedrukt. En ik zeg van, nou, volgens mij is er maar één die dat bepaalt. En dat ben ik. Of ik fulltime wil werken of part-time. En het heeft wel eventjes hard flinke gesprekken gekost op de zaak. Maar daardoor heb ik alleen maar meer respect gekregen door de afdelingen en de collega's om me heen. En in Engeland, wij woonden toen in Engeland en daar was het heel normaal als je fulltime werkte om een nanny te hebben. Ja. En dat was ideaal. En ik heb ook altijd gezegd, ik wil niet nu minder werken en dan later we moeten opbouwen. Want dan ben je gewoon een hap uit je carrière kwijt.
Ja, dat is natuurlijk veel gebeurd. Ja.
Ja, ik wil het juist andersom doen. Die nanny en goede opvang en natuurlijk op tijd er zijn. Om die binding en die band met je kind op te bouwen. Maar juist naarmate mijn kind ouder wordt en die meer nodig heeft met huiswerk, met andere dingen, dat ik dan ook meer afbouw.
Dat is wel slim inderdaad, want ik heb nu ook puberkinderen. En ik vind dat ook de meest de meest intensieve periode, gek genoeg. Ik had dat nooit verwacht, maar dat
ik
is wel iets.
Ik ben wel heel blij dat ik dat gedaan heb. Ja. Ja.
Hoe is het voor jou, Sharon? De combinatie carrière, gezin, moederschap, nu alleen?
Ja, nou, ik vond het wel pittig. Want ik merkte op het moment dat mijn dochtertje was geboren van... Oké, ik voel echt dat moedergevoel. En ik had toen al een tour afgesproken van... Hey, ik over 3 maanden ben ik er nog een keer toeren. Want dat kon wel goed. Want als die andere vrouwen dat kunnen na 6 weken, dan kan ik dat al helemaal, weet je. En toen, nou, ik was helemaal nog niet ready. Die emoties, mijn lichaam. Ik had toch hartstikke last van mijn bekken. En ik kon niet lang staan. Allemaal dat soort dingen. En toen dacht ik van, wow, dit had ik niet verwacht. Nee. En ik heb nog steeds wel dat ik me schuldig kan voelen. Ondanks dat mijn ouders echt fantastisch zijn. En er altijd voor mijn kind zijn. Voor mijn kind en mijn ex. Ik zeg gewoon mijn kind.
Ja. Je dochtertje. En hoe oud is je dochtertje?
3.
3, hè? Ja.
Maar dan vind ik het toch moeilijk. Dan denk ik van, want dan ga je weg. En dan is het, mama, ga niet. En dan... Ja, dan vind ik dat toch lastig. Ik denk van, doe ik het goed? Dat weet je nooit natuurlijk. Maar ik ben natuurlijk ook een leukere moeder als ik gewoon mijn werk kan doen.
En kinderen zijn daar heel goed in, hè? En dan, oh, mama.
Ja,
zeker.
Weet je wel, dan ben je altijd thuis. En als je dan 1 seconde weggaat, dan doen ze dat ook, hè? Het is niet zo dat als je minder vaak werkt, dat ze dan niet gaan lopen huilen of doen als je weggaat. Dat doen ze dat ook. Dus
precies.
Het maakt helemaal niet uit.
Ik ben gewoon zo'n softie, dat is het echt waar.
Ik wil eigenlijk heel snel al naar jullie showdown-kaarten. En dan ga ik eerst eventjes naar Monique. En Monique, je hebt opgeschreven meer tijd moeten nemen om vrouw te zijn. Rond mijn 20ste. Wat bedoel je daarmee?
Ja.
En wat is dat, vrouw zijn?
Misschien eventjes terug naar mijn jeugd. Ik was een kind met een droom. Een topsportdroom. Chris Evert was mijn voorbeeld. Een mooie, elegante vrouw, maar keihard in sport en met een heel duidelijk doel om nummer 1 van de wereld te worden. En dat wou ik ook toen ik kind was. En er werd even roet in het eten gegooid toen ik 14 was. Waardoor toen werd ik ziek, kreeg ik een dwarslesie. Mm-hmm. En moest ik herstellen. Moest ik in plaats van lopend rollen door het leven. Maar die droom, die verdween niet voor mij. Toen ben ik gaan tafeltennissen, later weer gaan tennissen. En die droom bleef hetzelfde. Maar als ik nu terugkijk op mijn 57, is wel heel laat hè, om nog even terug te kijken en om kwartjes te laten vallen. Maar dan zie ik wel dat ik in mijn pubertijd misschien te snel de sport in ben gegaan als een ook misschien een soort vlucht. Want ik ben op een gegeven moment met rolstoelgebruiker geworden. En dat wordt ook een asset in je leven. Net mm-hmm. zo goed als het vrouw zijn in je leven. Mm-hmm. Als je dat als een soort asset ziet. En dat was misschien wel een onbewuste. Het was zeker geen bewuste, maar een onbewuste keuze. Maar daarmee drukte ik ook wel iets weg. Waarin ik me zwak voelde. Ik voelde als rolstoelgebruiker voelde ik wel een bepaalde zwakte of afwijzingsgevaar als vrouw zijn mm-hmm. in relaties.
Ja, ja.
En dan is het heel makkelijk om achter je droom aan te gaan. En niet daarmee bezig te zijn.
Zodat je dat stuk eigenlijk een beetje soort van weg kan duwen.
Ja, dat heb ik denk ik wel gedaan.
Maar je bent... Want hoe oud was je toen je man leerde kennen?
25.
Oh ja, dat is relatief jong.
Ja, natuurlijk een andere vriendjes gehad tussendoor. Maar ook wel één keer keihard afgewezen. Omdat die... toen had ik een tijd die relatie met een Australiër. En die zei van... mijn vrienden vinden het te moeilijk. Of mijn vrienden denken dat ik dat niet aan kan.
Oh, mevrouw, interessant.
Precies. Nou, het zei natuurlijk eigenlijk meer over die man dan over mij.
Maar dat hij een vrouw niet aankon?
Dat besef je op die leeftijd niet.
Nee. Dat hij een vrouw niet aankon of een vrouw in een rolstoel niet aankon? Ja,
een vrouw in een rolstoel.
Oh, ja. Terwijl het voor hem eigenlijk geen probleem was.
Voor hem was geen probleem.
Gek, hè?
Ja, en hij liet zich zo beïnvloeden door zijn vrienden.
Peer pressure.
En, precies. Maar dat heeft op die leeftijd wel wat met mij gedaan. En dan is het ook weer heel makkelijk om te focussen op andere dingen.
Ja, ja.
En als ik nu terugkijk, dan had ik dat misschien wel anders gedaan.
En wat had dat dan opgeleverd als je dat anders had gedaan? Want uiteindelijk heb je die man en die heb je al heel lang, dus die is goed,
dat klopt.
Blijkbaar.
Ja.
Goede keuze geweest.
Ja. Dan had ik op die tijd meer de tijd genomen om vrouw te zijn, denk ik.
En wat versta je daar dan precies onder, vrouw zijn? Of heb je het gewoon over, ik had een beetje meer willen partyen en wat meer...
Ja, dat denk ik wel.
Meer willen shoppen op de markt.
Dat heb ik wel genoeg gedaan, denk ik. Maar gewoon in je uiterlijk, in je innerlijk, meer vriendinnen hebben. Ik had in die tijd, als je voor je sportdoel gaat, dan dat is best wel een eenzaam bestaan.
Ja.
En met een groep vriendinnen uitgaan.
Gewoon leven. En,
precies. Ja. Dat heb ik in die tijd niet gedaan.
Nee.
En dat ben ik nu heel erg aan het inhalen.
Ah.
Party. Oeh.
Kunnen we wel een feestje gaan bouwen met jou?
Yes, zeker.
Let's go.
Zeker.
Ja, mooi. En voor jou, Sharon. Jouw showdownkaart staat hier. Ondanks dat ik in de basis goed weet wat ik wil, heb ik altijd keuzestress. Keuzes vind ik super moeilijk.
Ja. Ik vind het keuzes. Ik weet meestal wel, als ik bijvoorbeeld ook qua werk een opdracht krijg, dan weet ik meteen wel van, oké, dit voelt wel of niet goed. En dan ga ik toch, moet ik iedereen, of tenminste mijn vader bellen, en moet ik helemaal nadenken van, is dit het? Nou ja, natuurlijk ook met mijn ex vond ik het ook heel lastig om uiteindelijk een keuze dan te maken van, het is afgelopen. Ik vind het ook altijd lastig om erover te praten hoor. Ook al is het al iets van 10 maanden geleden, dan denk ik...
Tuurlijk, jullie zijn 11 jaar samen geweest, dat is heel normaal.
Ja.
Maar heb je dan het gevoel dat het dan met name de mannen zijn waar je dan advies van wil? Dat toch die mannelijke energie of daadkracht, dat iets is wat je dan...
Het is voor mij meer mijn vader die super belangrijk voor mij is. Omdat ik echt super... Ja, ik kan altijd alle gesprekken met hem aan. Ook hetzelfde van... ik heb ook heel veel met hem gesproken. Ook met mijn moeder natuurlijk, maar... Over hoe je dat dan allemaal aan gaat pakken als je echt een relatie van 11 jaar dan beëindigt. Ook al zijn mijn ouders 40 jaar getrouwd. Maar ik weet niet of dat dan die mannelijke... Nee, daar denk ik... Ik kan gewoon heel goed met hem praten over alles.
Ja, maar je vond het wel lastig dus om die relatie te beëindigen omdat je bang was dat je dat niet in je eentje zou kunnen.
Ja, ja, zeker. Dus aan de andere kant sta ik er heel erg voor van... ja, ik kan het allemaal alleen als vrouw. En zo ben ik opgevoed en dat kan ik. Maar dan toch, als je dan ja, moeder bent... en ja, je hebt in je hoofd natuurlijk van... ik wil een gezin. Ja, je verwacht dat niet als je samen dan ervoor kiest... om een kind te krijgen. Dan ga je niet bedenken dat het dan zo snel al voorbij is. Dus... Mm-hmm. Dat vond ik wel heel moeilijk. Ook omdat ik wist van oké, als dit allemaal... als ik hiermee echt ga stoppen... dan moet ik ook echt opnieuw beginnen. Het was corona, de hele rare periode, ja. Dus toen ben ik ook verhuisd. En nou ja, hij woont nu helemaal in Rotterdam. Of in Schiedam. Ja, ik vond het moeilijk. Ik wilde mijn dochter gewoon een steady gezin bieden. Maar dan moet je toch op een gegeven moment als vrouw voor jezelf kiezen. En het juiste voorbeeld ook aan je dochter willen laten zien. Ja. Zo van, hey, ook al is het moeilijk... Ga ervoor, weet je.
Ga voor je eigen geluk.
We bouwen het wel weer opnieuw op. Klaar. Ja, ja.
Stoer. Moedig besluit. Thanks. Ik ben eigenlijk benieuwd op mijn eigen showdown kaart. Of jullie daar iets in herkennen. Hmm. Want ik heb dus wat ik dus gedaan heb toen de kinderen klein was. Ik had een oppasmoeder. Hmm. En dat, die had ik niet op vaste dagen. Want alles is bij ons natuurlijk altijd onregelmatig. Dus die moest ik dan bellen van kan je vandaag oppassen op de kinderen. Maar... dan had ik bijvoorbeeld ook wel eens dat ik gewoon zin had om met een vriendin te gaan lunchen.
Ja.
Maar dat durfde ik dan niet tegen die oppasmoeder te zeggen. Dus dan ging ik smoesjes aan haar vertellen. Ik zei, ja, ik heb een hele belangrijke meeting vanmiddag. Kunnen de kinderen even bij jou? En dan denk ik bij mezelf, hoe ongeëmancipeerd is dat? Own dat gewoon. Zeg gewoon, ik ga leuk met een vriendin borrelen. Kan je even oppassen? Maar ik voelde dat dan, het voelde voor mij niet als een legitieme reden. En dat ik dan een slechte vrouw ben of een slechte moeder ben. Dat ik dan mijn kinderen bij een ander dump, hè, quote unquote. Om lekker met mijn vriendin te gaan zitten suipen op het terras. Terwijl, en had ik een vriendin, en ik heb dat wel eens eerder genoemd in een podcast. Zij is daarin veel verder dan ik. Die zei gewoon, Tan, je moet je niet schuldig voelen. Dat is creatieve ruimte creëren. Niks doen, gewoon even ontspannen. Is creatieve ruimte creëren in je hoofd. En die heb je nodig, want je hebt een creatief beroep. Ja. Dus die hield ik wel, die heb ik altijd bijgehouden. Ik, oh ja, creatieve ruimte. Ja, ik mag dit gewoon van mezelf.
Goed.
Maar dat gekke, rare gevoel ook, dat ik me... pardon. Altijd verantwoordelijk voel voor hoe netjes het huis is. Dat als er onverwachts mensen komen en het is een zooitje, dat ik me schuldig voel. Terwijl mijn man heeft er helemaal geen last van, hè? Nee. Denk, hoezo? Wat dan?
Ja.
En ik denk toch dat mensen mij daarop aankijken.
Ja.
Dat ze toch denken, ja, dat is toch zo'n slechte huisvrouw, zeg. Wat is een zooitje daar in huis. En dat niemand hem daarop aankijkt. Ik weet niet of dat terecht is. Maar herkennen jullie dit?
Absoluut.
Ja?
Absoluut. En dat is bij ons ook wel... in 2006 bijvoorbeeld de reden geweest waarom ik zei van... nu eventjes niet meer. In eerste instantie zei ik natuurlijk helemaal niet meer. Want ik was altijd degene die verantwoordelijkheid voor... wat mij betreft voor ons gezinnetje nam.
Mm-hmm.
En ook terecht, hè? Onterecht. Want ik wou alles perfectionistisch hebben.
Mm-hmm.
En hij vond het wel goed. Ik dacht dat ik erop aangekeken werd... Maar het is helemaal niet zo. Dat is gewoon je eigen overtuiging.
Dat zit in ons hoofd, hè? Want dat is natuurlijk
dat is
ook
je eigen overtuiging.
Kijk, soms, ik denk dat het misschien wel ook wel gebeurt, hè? Dat mensen toch vaak denken van, oh, die heeft er ook een rommeltje van gemaakt bij haar thuis, en dat ze dat niet bij hem denken. Maar dat je dat alleen maar kan doorbreken door zelf te stoppen daarin mee te gaan.
Ja.
Dus dat je dan en er zijn misschien ook mensen die dat helemaal niet zo zien. Maar ik weet wel...
Dat hebben wij wel geleerd. Want wij hebben in die tijd heel veel gesprekken gehad daarover. En we hebben allebei water bij de wijn gedaan. En dat gedeelte is veel beter geworden.
Ja. Nou ja, en goede afspraken maken.
En een volle wasmand. Ja. Nou, dat mag tegenwoordig.
Nou ja, maar het is wel belangrijk, denk dat je ook een partner hebt die daar redelijk in is. Ik denk, er zijn toch nog steeds ook nu, en daar schrik je soms wel eens van... Toch, als je kijkt naar de rolverdeling in Nederland... Hè, dat de zorgtaken toch grotendeels op de schouders van de vrouw terechtkomen. Ook weer de mantelzorg.
Mm-hmm.
Ondanks dat ze ook weer werken. En toch de meeste vrouwen dan parttime gaan werken... terwijl die man dan fulltime blijft werken. Dus dat is een vrij hardnekkig dingetje. Dat we toch het gevoel hebben dat die zorgtaken... Ik bedoel, ik heb echt meegemaakt dat de peuterleidster... en dat verhaal heb ik ook al eens eerder verteld... dat hij tegen mijn man zei van... oh, wil je tegen Tanja zeggen... hij haalde ons kind op... en wil je tegen Tanja zeggen dat ze volgende keer een handdoekje in de tas doet? Dat hij zegt, hoezo moet dat tegen Tanja zeggen? Nou ja, dat zei dat handdoekje erin. Hij zei, ik heb die tas ingepakt. Weet je wel, dat er toch van uitgegaan wordt... of dat je bij een consultatiebureau komt... en dat alleen maar jij aangekeken wordt... en je man wordt genegeerd.
Ja.
Ik bedoel, er zijn zoveel signalen. En ook in de beeldvorming. En daar wordt natuurlijk nu wel, denk ik, aan gewerkt. Om in commercials niet iedere keer weer alleen maar dat stereotype beeld te laten zien. Van die rolverdeling vrouw in de keuken. Maar het is, als je goed kijkt, toch nog wel.
Toch wel zo.
Ja,
maar mag ik even terugkomen op mijn kaart nog? Want jij vindt, wat is natuurlijk de vrouw zijn dan voor je?
Ja?
Ik dacht dat ik als sporter altijd gewoon keihard moest zijn. En mijn doelen na moest streven. En dat ik mijn kwetsbaarheid niet mocht tonen. En nu ik meer vrouw wil zijn, heb ik voor mijn gevoel dat ik dat wel mag tonen. Mm. Hoewel je als zakenvrouw dat ook niet wil doen.
Dan ja, ik weet het niet. Want ik denk altijd, hoe kwetsbaarder je durft te zijn, hoe krachtiger je eigenlijk bent.
Zeker, wel, ja. Dat zeker. Maar doen vrouwen dat genoeg?
En doen mannen dat genoeg vooral? Dat vind ik nog. Want ik denk dat het nu vooral ook heel veel tijd wordt voor de mannen-emancipatie. Heel veel mannen toch last van hebben dat ze zo opgevoed worden met, ik moet altijd sterk zijn, ik mag niet huilen, ik mag niet bang zijn, ik mag niet kwetsbaar zijn, maar dan ben ik een watje. Dat nu de tijd ook rijp is voor mannen om dat stuk op te eisen voor zichzelf. En ook naar elkaar toe. Mm-hmm. Die andere man niet zo snel te veroordelen als hij in huilen uitbarst. En ik denk dat daar ook echt ruimte voor moet ontstaan. Daar kunnen wij als vrouwen natuurlijk ook ondersteunend in zijn.
Ja.
En daarin zijn vrouwen natuurlijk ook soms wel eens lastig, dat ze dan zo'n man niet aantrekkelijk vinden. Weet je, dat is ja zo'n watje.
Ja? Ah, nee, ik vind dat juist heel mooi als iemand echt over zijn gevoelens durft te praten. Ja. En dat je samen kan janken, weet je?
Ja, ik heb precies het tegenovergestelde meegemaakt. Dat was in de Hall of Fame in 2017. En mijn man moest mij aankondigen. En hij had een speech waarin hij flinke tranen liet.
Wow. Oh, mooi.
En ik heb nog nooit zoveel vrouwen gehad die naar mij toe kwamen. En die zeiden van, oh, I want a husband like that.
Ja, precies. Ja.
Dus, wellicht.
Ja. Nee, dus daar is natuurlijk een ontwikkeling gaande die heel tof is. En dat we nu ook een man met een stofzuiger aantrekken. Want ik heb echt wel vrouwen wel eens horen zeggen, nou, mijn man hoeft niet te stofzuigen hoor. Met zo'n soort van rare trots. Of nee, dat vind ik geen echte vent hoor. Zo'n man die de hele dag, zo'n huisman. Nee, gadverdamme. Nee, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet opwindend. Zo'n huisman vind ik niet spannend genoeg. En dan denk ik, stop daar nou mee. Want als we dat blijven roepen, dan
blijft het zo. Ja,
dan verandert er niks. Dus in die zin is er ook voor onszelf nog wel werk aan de winkel. Ik wil ook even naar de harte vrouwen. Want daar hebben jullie ook een aantal opgenoemd. Sharon, jij hebt genoemd jouw moeder.
Mm-hmm.
Even kijken hoor, waar heb ik je? Hier. Je moeder, maar ook gewoon jezelf als je in de spiegel kijkt. Vond ik ook mooie. Licht eens toe.
Ja, heel vaak ga je gewoon maar door met alles in het leven. En ik heb op momenten dat ik het lastig vind of dat ik het even moeilijk heb, dan ga ik gewoon echt in de spiegel kijken. En dan komen de tranen meestal. En dan denk ik van, maar Cher, wat wil je nou? Of waarom voel je zo? En dan komt pas echt die bezinning van, ik voel me zo door dit of dat. Dus meestal heb ik altijd het antwoord wel op de dingen waarom ik niet lekker in mijn vel zit of wat er dan aan de hand is. Dus dan ben ik het zelf. Ik kan mezelf ook weer motiveren om ergens uit te halen.
Mm-hmm.
Ja, en mijn moeder, omdat ze natuurlijk mijn hele leven er voor me is. En nog steeds.
Is je moeder een geëmancipeerde vrouw?
Zij vindt het best wel spannend om. Bij ons thuis is het wel meer dat mijn vader dan echt de man is thuis. Dat wel.
Traditionele rol.
Ja, dat is het meer. En dat ze ook niet zo heel snel iets. Ja. Nou, ze werkt al 100 jaar bij dezelfde baas. En dat vindt ze allemaal prima.
Oh, maar ze heeft wel een baan. Dus niet.
Zeker. Dus wat dat betreft is ze wel geëmancipeerd. Dus ze verdient gewoon lekker ook zelf. Maar gewoon traditioneel.
En bij jou, Monique. Jouw harte vrouw is de big nine in tennis.
Ja, en dat zijn natuurlijk 9 vrouwen. Onder leiding van Billie Jean King. Een voorvechter voor inclusie in bredere zin. Maar het is bij haar eigenlijk begonnen voor gelijkheid in sport. En met mijn sportachtergrond vind ik dit wel een heel mooi voorbeeld. Het was toen in tennis waar een ontzettende ongelijkheid was in sportparticipatie, maar ook prijsgeldverdeling. De organisaties achter de tennisters waren ook heel ongelijk. ATP, WTA waren heel ongelijk in de wereld. En die 9 vrouwen zijn opgestaan met het risico hun baan te verliezen. Want het was hun professionele baan waarvoor ze nauwelijks betaald kregen. En zij zijn in staking gegaan en hebben gezegd van, nu wordt het gelijk of niks.
Ja.
En dat is de basis geweest voor het hedendaagse tennis, waarbij er gewoon 50-50 sportdeelname is en 50-50 prijzengeldverdeling. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld voor niet alleen die sport, maar ook voor andere sporten, maar eigenlijk voor het hele leven. En Billie Jean King, ja, die naam zal jullie misschien niks zeggen als je niet in de tenniswereld zit.
Moet dan
zit,
Michael Jackson denken.
Sowieso. Ja. Maar zij is echt een ongelooflijk topwijf die nog steeds alle vormen van inclusie nastreeft.
Ja.
En niet alleen in tennis.
Ja, zo mooi. Ik heb ook zo iemand op mijn hartevrouwlijst staan. Ik heb Gloria Steinem. Die is inmiddels 87, speech nog steeds. Staat nog steeds op de barricade, schrijft de artikelen. En zij is natuurlijk ook grondlegger geweest van abortuswetten, van gelijke. Ja. Die amendment, Equal Rights Amendment in Amerika heeft zij voor gestreden. Die vrouwen en ook die vrouw die jij net noemde, dat zijn natuurlijk degenen die de weg vrij hebben gebaand voor iedereen die daarna kwam. Kijk, vroeger hadden we natuurlijk voor het kiesrecht Aletta Jacobs, die daarin enorm gestreden heeft. Maar het zijn allemaal vrouwen die enorm hun nek hebben uitgestoken met alle risico's van dien. Hè? Want wat je ook zegt, je riskeert je baan, je riskeert je aanzien, alles. En dat is een vrij pittige strijd die deze vrouwen hebben geleverd. En ik wilde jullie ook een kijktip geven, ook iedereen die nu luistert of kijkt. Want er is een hele toffe miniserie gemaakt, waar ook Gloria Steinem in voorkomt. En dat is Miss America, heet die serie. Mm. Zij heeft namelijk ook het magazine Miss America opgestart, mede opgestart. Wat het eerste feministische tijdschrift was, ook gerund. Überhaupt het eerste tijdschrift gerund door vrouwen. Want al die vrouwenbladen werden eigenlijk gerund door mannen. En dan is er nog de serie, de film The Glorias. En die gaat echt over haar leven. Is gebaseerd op haar biografie. Dan speelt Julianne Moore speelt haar onder andere. Of er zijn eigenlijk vier actrices die haar spelen in verschillende leeftijden. Alicia Vikander speelt er ook. En die is te zien op, Pathé Thuis kan je die geloof ik kijken. En die andere serie op Disney Channel. Dus als jullie dat toevallig hebben.
Oh ja.
Als iemand het wil weten. Als je echt meer wil weten over haar en haar leven. En wat ze allemaal gedaan heeft voor ons allemaal. Dan is dat echt de moeite waard. En ze leeft dus nog steeds. Ze is nu 87. Wow. Ziet er ook nog fantastisch uit. Is nog vlijmscherp. En heeft dus na de inauguratie van Trump, die grote demonstratie die er was, daar heeft zij ook nog gespeeched.
Wauw.
Okay. Ja, een fantastische, inspirerende vrouw. Zijn we alweer bijna aan het einde beland. Gaat veel te snel natuurlijk. En ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hè, als we nou conclusie trekken. Want er is nog een heleboel te doen. Hè, in de zorg is ongelijkheid wat betreft vrouwen. Hè. Medisch onderzoek wordt. Proefdieren zijn 9% maar vrouw. Om maar wat te noemen. Hè, vrouwen hebben veel meer bijverschijnselen op medicatie. Hart- en vaatziekten moet nog heel veel onderzocht worden. Overgang is ook zo'n thema. Waar veel te weinig informatie over is. In de politiek 39% van de vrouwen in de Tweede Kamer. Nog nooit een vrouwelijke president gehad in Nederland. In de media 28% van de vrouwen, van de mensen in het nieuws is maar vrouw. Ja. Dus er wordt heel veel. Dus mannen spreken, over vrouwen wordt gesproken, zeggen ze dan wel eens. In films is 39% van hoofdrollen is maar vrouw. Dus er is nog heel veel wat dat betreft werk te doen. We hebben te maken met een loonkloof nog steeds. Maar op persoonlijk vlak, als je nou voor jezelf kijkt van, nou ja, wat heb ik nou gemist of wat heb ik nou nodig gehad of heb ik nog steeds nodig wat ik niet krijg of welke obstakels voel ik in mijn leven om gewoon als vrouw me op dezelfde manier te kunnen ontwikkelen of ontplooien zoals mannen dat ook kunnen. Waar denk je dan aan?
Oef. Ik moet even nadenken hoor.
Ik ook.
Misschien heb ik niks.
Schiet je niks binnen. Nou, voor mij persoonlijk in ieder geval, wat ik heel erg moeilijk vond, was die kinderopvang. Mm-hmm. Zeker als je onregelmatig werkt. Niet flexibel, niet goed genoeg. Weet je wel, dat je dan een hele zaal, een kamer vol met baby's had en dan twee mensen die daar dan op moesten passen. Dat ik dacht, ja, maar mijn baby ligt hier straks een half uur te huilen voordat iemand komt.
Ja.
Dus de kwaliteit van de opvang, de kosten behoorlijk hoog.
Maar dat kan Charlie ook oplossen.
Nou ja, en het was heel lastig, omdat hij natuurlijk ook onregelmatig werkte, net als ik. Ja. Dus dat was voor ons enorm moeilijk te regelen.
Ja.
En Dus ik had niet een man die zo supportive kon zijn. En ik ook dus in die mate niet voor hem. Mm-hmm. Omdat we allebei ambities hadden. Mm-hmm. Dus dat is ook nog best wel heel ingewikkeld. En ik vond ook in Nederland wordt toch nog een beetje raar aangekeken als je als vrouw fulltime wil werken. Ja. En daarin zou ik wel ook behoefte hebben aan een soort van culturele verandering in dat ideaalbeeld van die perfecte moeder gewoon eens even bijgeschaafd wordt.
Ja. Dat ben ik helemaal met je eens.
Want het is toch nog heel erg van die vrouw die thuis zit met een schort en wacht op de kinderen die uit school komen met warme broodjes.
Ja.
En het ruikt naar appeltaart, vers gebakken zelf natuurlijk. Ja. En we moeten ook allemaal.
Of als je niet dat half uurtje bij school staat aan het schoolplein omdat je snel naar je werk wil, dan.
Maar je toch scheef aangekeken. Ja.
Ja. Ja, die
dus daar zou
is voor mij alweer even geleden. Maar dat is wel, dat zijn de momenten wel waarop je het voelt. Dat je denkt van, oh.
Maar ook in de anticonceptie, daar begint het toch eigenlijk al. Ik bedoel, als het gaat om geen kinderen willen krijgen. Hè, dan ligt die verantwoordelijkheid volledig
bij de
meiden.
Ja.
Weet je wel, die moeten dan maar de pil slikken. Er is al lang een mannenpil op de markt. Maar dat durven wij natuurlijk ook niet aan. Want denk je, dadelijk neemt hij die pil niet. Want ik ben straks zwanger, niet hij, weet je wel.
Ja,
en wat ik ook wel eens scheve vind, is dat we nu natuurlijk partneralimentatie eigenlijk bijna afgeschaft wordt. Hè. Dus je moet geloof ik nog maar 5 jaar partneralimentatie betalen. En dan denk ik, in deze tijd waarin dat toch nog, ik vind het iets te vroeg. Ik heb me ook bijvoorbeeld gestoord aan het feit dat er nu de
maar dat werkt toch twee kanten op. Degene die het meeste verdient, betaalt de alimentatie.
9 van 10 keer toch nog steeds de man.
Ja.
En die hoeft dus maar 5 jaar te betalen. Dus jij hebt jezelf opgeofferd in die zin. Hè? Even tussen aanhalingstekens. Je hebt je kinderen gebaard, gekregen, verzorgd. Mm. Je hebt zo'n gat op je cv. En dan je weer herintreden is heel lastig. Mm. Maar, hè, want de meeste vrouwen hebben dat niet gedaan of kunnen doen wat wij gedaan hebben. Nou, dan wil je herintreden. Nou, dan krijg je alleen maar klotenbaantjes. En dan zegt die man, ik heb er geen zin meer in. Of je hebt er zelf geen zin meer in. En dan zit je met een probleem. Want hoe ga je dan je brood verdienen? Ja, dan kan je 3 ogen 8 op een fletje gaan zitten. Terwijl hij heeft leuk een carrière kunnen opbouwen.
Ja.
Dat is dus scheef.
Dan gaat het juist, denk ik, om dat faciliteren. Dat je die scheefstand niet krijgt. Om dat te voorkomen. Maar dat ligt denk ik ook bij de aan de verantwoordelijkheid van de vrouw.
Ja.
Dat je dat niet laat gebeuren bij die geboorte.
Maar dat begint volgens mij echt bij beeldvorming, opvoeding. Want hoeveel vrouwen ik gesproken heb die bijvoorbeeld ook zo afhankelijk waren van hun man op het schoolplein. Hè?
Zeker,
bijna alleen maar vrouwen.
Zeker.
Die ofwel niet werkten, ofwel parttime, of in het bedrijf van een man ergens een baantje hadden. En dat ik dacht, maar wat is je relatie stuk loopt? Nou, ik vond het echt belachelijk dat ik dat zei. Want daar ga je toch niet van uit als je samen bent. Ik zei, daar ga je niet van uit.
Nee, maar
het gebeurt. 50% loopt op de klippen.
Dat is wat ik bedoel met die eigen verantwoordelijkheid nemen. Probeer dat niet te laten gebeuren.
En ik mis die campagnes. Altijd. Want vroeger had je een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ja. In mijn tijd toen ik was. Maar daar hoor je nu helemaal niks meer op. Er wordt geen beleid meer opgevoerd. Ik denk, dit is toch heel belangrijk. Je hebt een dochter. En ook die jongens mee te geven van die gelijkheid. Gelukkig, mijn kinderen die vinden het heel gek om te horen dat vrouwen vroeger niet mochten stemmen. Of dat er een soort gewoon, en die vrouwen mochten niet studeren en die mannen wel. Maar waarom dan? Kunnen zich helemaal niks meer voorstellen. Dus ik denk, gelukkig, er is wel iets aan voor anderen. Maar ik denk dat daar, en zeker in Nederland lopen we daar nog een beetje mee achter. Hè? Dat toch dat beeld van die perfecte moeder en die perfecte echtgenoten, dat we dat echt een keertje bewust moeten gaan bijschaven.
Ja, dat denk ik ook wel,
Ik denk ook wel dat de plek daarvoor de school is, met jonge meiden.
Zeker, op school, thuis en in de media.
Ja.
Gewoon meer vrouwen, minder in die stereotype beelden. En dan hebben we het al helemaal niet met, ik kijk even naar jou als jij een vrouw van kleur. Hè, en kijk even naar jou, vrouwen met een beperking. Dat wordt ook altijd maar als een probleem gezien in plaats van onproblematische wijze in beeld komt. En dat het niet steeds gezien wordt als alleen maar een enorm obstakel. Waardoor jouw vriendje dacht, of de vrienden van jouw vriendje dachten, maar dat is veel te ingewikkeld.
Ja.
Terwijl misschien is dat wel helemaal niet zo.
Nee, dat is wel gebleken.
Ja.
En kijk naar wat je wel kan. En kijk naar wat je wel hebt. En kijk naar wat je wil. Dat is je eigen doelen bepalen.
Eigen doelen bepalen. Ja, ik wil altijd even afsluiten met een soort tegelwijsheid.
Mm-hmm.
Die vind ik heel mooi daarvoor die jij nu net zegt. Je eigen doelen bepalen. En kijken naar wat je wel hebt. En ik denk ook kiezen, durven kiezen voor jezelf. Gewoon absoluut opeisen. Gewoon zeggen, ik heb dit nodig, ik pak dit nu.
Ja.
Ja, want nog inderdaad even, oké, ik ben dan nu gewoon bij mijn dochtertje. Maar dan, ik heb zoveel berichtjes gekregen van vrouwen die dan zeggen, oh, wat knap dat je dat hebt gedaan. En ik zit in zo'n situatie, maar ik kan het gewoon niet. Dan denk ik echt van, ja, dit is voor mij juist alleen maar een teken van zorg dat je als vrouw gewoon je eigen dingen, iets van jezelf hebt, weet je. Want je moet echt niet, hoe mooi je relatie ook kan zijn, het is uiteindelijk het beste als je als individu gewoon heel sterk bent. En dan kan je samen weer groeien naar iets moois. Juist. Maar ja. Nee, ik.
En ik heb ook wel gemerkt dat als je het gewoon eist, als in niet van heel naar geest, maar gewoon omvraagt om de dingen die je nodig hebt, dat die partner 9 van 10 keer ook best wel bereid is om dat te geven.
Ja.
Hè? Dus dat daar heel vaak best genoeg redelijkheid is. Er zijn natuurlijk situaties waarin dat anders is. Nou ja, dan denk ik bij mezelf weggewezen, maar dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Maar ja, vragen om wat je nodig hebt en het gewoon en doen waar je behoefte aan hebt.
Ja. Ja, maar dat begint als je jong bent, als je al op school zit. En te kijken wat je wil en wat je kan. En dan gaat het op een latere leeftijd hopelijk niet meer om vragen, maar om geven en nemen. Dat je gelijkwaardig bent en dat je in een relatie figuurlijk naast elkaar kunt lopen. En niet de een voor de ander en of andersom.
En dat het vanzelfsprekend is.
Ja, ja.
In één zin, wat wil je tegen al die andere vrouwen zeggen? Met jouw wijsheid op je 57ste nu als vrouw?
Ga naast elkaar lopen.
En jij, Sharon?
Ja, en ik toch wel kies voor jezelf. En weet dat alles mogelijk is in het leven. Ja. Ja.
Mooi. Dank jullie wel.
Ja, jij bedankt.
Jij bedankt. Ja.
Kaart op tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Kaarten is de code.